Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit Psalm 1 zingen wij het eerste vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, nog nederzit waar zulke samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten. Maar s'Heere wet blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. We noemden nu Psalm 1, vers 1. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 21ste hoofdstuk en daarvan de versen 23 tot en met 32. Wij herzeggen u Matthäus 21, de versen 23 tot en met 32. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 74. Ik heb somtijds het schemerend morgenlicht verrast om u mijn schreien te doen horen. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 74.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Matteüs 21 vanaf vers 23 tot en met 32. En als hij in een tempel gekomen was, kwamen tot hem, terwijl hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen des volks, zeggende: door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven? En Jezus antwoordende zeide tot hen: ik zal u ook één woord vragen, hetwelk, indien gij mij zult zeggen, zo zal ik u ook zeggen door wat macht ik deze dingen doe. De doop van Johannes, van waar was die? Uit den hemel of uit de mensen? En zij overlegden bij zichzelf en zeiden: indien wij zeggen uit de hemel, zo zal hij ons zeggen: waarom heb gij hem dan niet geloofd? En indien wij zeggen uit de mensen, zo vrezen wij de schade, want zij houden allen Johannes voor een profeet. En zij, Jezus antwoordende, zeiden: wij weten het niet. En hij zeide tot hen: zo zeg ik u ook niet door wat macht ik dit doe. Maar wat dunkt u? Een mens had twee zonen. En gaande tot de eerste, zei de zoon: ga heen en werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide: ik wil niet. En daarna berouw hebbende, ging hij heen. En gaande tot den tweede, zeide desgelijks. En deze antwoordde en zeide: ik ga, Heer. En hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? En zij zeiden tot hem: de eerste. Jezus zeide tot hen: voorwaar zeg ik u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd. Doch gij, zulkziende, hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 21 en daarvan de versen 28 tot en met 32. Matteüs 21, de versen 28 tot en met 32. Waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. Maar wat dunkt u? Een mens had twee zonen en gaande tot de eerste zeide: Zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide: Ik wil niet. En daarna berouw hebbende ging hij heen. En gaande tot de tweede zeide desgelijks. En deze antwoordde en zeide: Ik ga, Heer. En hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? Ze zeiden tot hem: De eerste. Jezus zeide tot hen: Voorwaar, ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd. Doch gij zulks ziende hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit gedeelte zeggen en doen. Zeggen en doen. En we letten op twee gedachten. In de eerste plaats op nee zeggen en ja doen. En in de tweede plaats op ja zeggen en nee doen. Dus het gaat vanmorgen, jongens en meisjes, over zeggen en doen. En dan letten we op twee gedachten. In de eerste plaats nee zeggen en ja doen. Dat is de eerste zoon. En in de tweede plaats op ja zeggen en nee doen. Dat is de tweede zoon. Bij een gelijkenis is het altijd, want het is een gelijkenis, heel erg belangrijk dat we zien wat de aanleiding geweest is waarom de Heer Jezus die gelijkenis heeft uitgesproken. Want dat heeft natuurlijk alles te maken met de betekenis van die gelijkenis. De Heer Jezus is hier in gesprek met de leidslieden van het volk van Israël. Met de overpriesters en de ouderlingen. En met alle verschillen die er tussen hen zijn, zijn ze het over één ding allemaal van harte eens. En dat is dat de Heer Jezus een groot gevaar is voor het volk. Voor de tweede keer heeft de Heer Jezus tijdens zijn rondgang op deze aarde de tempel, het huis van zijn vader, gereinigd. Opnieuw, want ze waren weer teruggekomen, heeft hij de kooplieden en de wisselaars uitgedreven. Maar dat niet alleen, hij heeft ook de blinden het gezicht gegeven. En hij zorgt er ook voor dat de kreupelen huppelen. En wat je zou verwachten dat de grote mensen zouden doen, die dat nagelaten hebben, hebben de kinderen gedaan. De kinderen hebben hem daarvan de eer gegeven. Hosanna, hebben ze geroepen. Hosanna. Want dat hebben ze ook hun vaders en moeders kort geleden horen doen. En bij de leidslieden van het Joodse volk is het helemaal verkeerd gevallen. En ze vragen de Heer Jezus naar zijn bevoegdheid. Wie heeft hem het recht gegeven om al deze dingen te doen? Door wat macht doet gij deze dingen? Wat denkt u eigenlijk wel dat u dit allemaal doet? En dan gaat de Heer Jezus daar een antwoord op geven. En hij komt, dat is heel belangrijk, hij komt met de persoon van Johannes de Doper. En hij vraagt naar de roeping van Johannes. Was Johannes nou door God geroepen? Had hij van God de bevoegdheid ontvangen? Of is hij uit zichzelf gegaan? Hoe was dat eigenlijk bij Johannes de Doper? En op die vraag gaan ze eigenlijk niet in, want ze voelen wel dat het antwoord heel erg gevaarlijk kan zijn wat ze geven. En dan gaat de Heer Jezus nader in op die roeping van Johannes. Wat is namelijk de houding van deze mensen tegenover Johannes geweest? Dat is even belangrijk. Daar ligt het punt van vergelijking. Bij gelijkenis, jongens en meisjes, is er eigenlijk altijd één punt waar alles om draait. Het scharnierpunt. En het scharnierpunt is hier de houding van deze mensen tegenover Johannes de Doper. Dat blijkt ook straks in de toepassing die de Heer Jezus maakt als hij zegt, want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid en gij hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd. Doch gij zulkziende hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven. En dan begint de Heer Jezus deze gelijkenis met de woorden, maar wat dunkt u? Dat betekent, jongens en meisjes, wat denkt u ervan? En dat was in de dagen van de Heer Jezus een hele bekende manier van spreken. Dat deden de rabbijnen ook in het onderwijs wat ze gaven. Dit was hun gewone redeneertrand. Wat denkt u? Wat denkt u ervan? Met andere woorden, u mag zelf beslissen. Ik zal u een voorbeeld geven, ik zal u een verhaal vertellen en dan mag u de conclusie trekken. De conclusie namelijk hoe uw verhouding geweest is tegenover Johannes de Doper. En gemeente, dat zou ik vanmorgen ook tegen u willen zeggen. U mag zelf de conclusie trekken in uw hart. Een eerlijke conclusie. Wie zijn wij als leden van de gereformeerde gemeente? Eén groot huisgezin, maar ja, wel met verschillende mensen. Zoals je ook tussen twee broers in een gezin zoveel verschil kan hebben. Zo is het ook in een kerkelijke gemeente. De Heer Jezus zegt, een mens had twee zonen. Eigenlijk staat er in het oorspronkelijke twee kinderen. Dus de meisjes die moeten zich ook aangesproken weten vanmorgen. Maar waarom staat er zonen? Nou, dat heeft te maken met de opdracht ook die straks gegeven wordt. Dat past bij de gelijkenis. Dat is niet zozeer een werk voor meisjes, maar meer voor jongens. Maar de boodschap is vanmorgen voor alle kinderen, voor alle mensen, voor de jongens en de meisjes. Een beeld van een Joodse huisvader die een wijngaard bezit. Nou, dat was in die dagen veel voorkomend. Een wijngaard was ook winstgevend, daar kon je van leven. Maar een wijngaard is ook heel erg arbeidsintensief. Alleen al het aanleggen van zo'n wijngaard, dat kost heel veel energie. En dan het onderhouden daarvan. Want snoeien, dat moet aan wijnstokken heel veel gebeuren. Dat vraagt heel veel arbeid. En iets wat ook heel veel mankracht vraagt, dat is de vruchten verzamelen als het oogsttijd is. En hoe gaat dat dan? Hoe is dat op de boerderij, jongens en meisjes, in de tijd van de oogst? Dan is het topdrukte. En dan is het toch heel normaal dat de gezinsleden ook meehelpen. Dan moet je je vader bijspringen. Of als je moeder in het gezin druk is, dan moet je je moeder bijspringen. Het is een zaak toch die ons allemaal aangaat. Dan moet je de handen uit de mouwen steken, want anders dan komt het niet goed. En zo is het ook hier in deze gelijkenis. De handen moeten uit de mouwen gestoken worden. En bovendien, het is ook niet goed als jonge mensen zomaar leeglopen. Er is niet één vader die dat fijn vindt. En de Heere vindt dat ook niet goed. Ledigheid is des duivels oorkussen. En daarom krijgen deze beide jongens een opdracht. En gemeente, dan worden hier twee leden van het gezin getekend. En straks zal wel duidelijk worden dat daarmee niet alles gezegd is. Er zijn wel meer leden van het gezin. Eigenlijk naar aanleiding van deze gelijkenis zou je wel kunnen spreken van vier zonen, vier kinderen. Je hebt mensen namelijk die ja zeggen en ja doen. Je hebt mensen die ja zeggen en nee doen. Je hebt mensen die nee zeggen en nee doen. Je hebt mensen die nee zeggen en ja doen. Dus eigenlijk telt dit gezin misschien wel vier kinderen. Maar er zijn er twee die vanmorgen vooral met elkaar vergeleken worden. Twee jongens tussen wie een enorm verschil is. En ook een grote overeenkomst. Want de overeenkomst is eigenlijk, ze lijken meer op elkaar dan je zou denken. De overeenkomst is eigenlijk, ze willen niet. Beiden hebben een onwillig hart om hun vader te gehoorzamen. En wat doet die vader? Hij gaat naar zijn zonen. Dat valt op. Dat doet hij bij de eerste zoon, dat doet hij bij de tweede zoon. Hij gaat naar hen toe. Dat is wel heel vriendelijk. Want hij had ook kunnen zeggen, jongens en meisjes, kom eens hier. Had de naam kunnen noemen van die zoon en gezegd, en zeggen, kom eens even hier, ik moet je even spreken. Maar nee, die vader is heel vriendelijk. Hij gaat naar die jongeren toe. Hij is wel gezagsdrager. En zijn woorden zijn ook woorden van gezag. En daar moeten we bij de achtergrond van deze gelijkenis ook wel op letten, dat het gezag in het oosten heel hoog aangeschreven staat. En eigenlijk nog altijd wel hoog aangeschreven staat. Dat is een voorbeeld voor ons. Gezagsverhoudingen, ja, die zijn er. In een gezin, die moeten er ook zijn. En die vader die maakt daar geen misbruik van. Heel vriendelijk, hij gaat naar zijn jongeren toe en hij zegt tegen de eerste, zoon, dat is een veelzeggende aanspraak. En dat laat ook zien wie hier bedoeld worden. Het gaat over de zonen Israëls. Het gaat over de zonen van Abraham. Het gaat in deze gelijkenis over de kerkmensen. Het gaat niet over wereldse mensen. Maar het gaat over zonen en dochteren. Er staat in het doopformulier dat de Heere dit kind en ons allen zijn vaderlijke goedheid en barmhartigheid bewezen heeft. Dus omdat wij leven op de erven van het verbond, spreekt de Heere tot ons als tot zonen. Ik wil niet zeggen dat we kinderen zijn. We gedragen ons niet als kinderen, maar de bemoeienissen van de Heere zijn wel vaderlijk. Dat blijkt ook in deze gelijkenis. Die vader zegt, zoon. Want het brengt wel een grote verantwoordelijkheid mee om zoon te zijn. Je kunt niet zeggen, ik heb met dat hele gezin niks te maken. Het brengt wel een grote verantwoordelijkheid mee om te leven op de erven van het verbond. Je kunt niet zeggen, ik heb met dat woord niks te maken. Zoon, ga heen. Werk heden in mijn wijngaard. Ja, die vader zegt niet, alsjeblieft, lieve zoon, zou het je misschien uitkomen dat je vandaag ook een klein handje zou helpen in mijn wijngaard? Komt het je misschien gelegen? Of stel ik nou een hele moeilijke vraag? Nee, zo zegt die vader dat niet. Wij leven in een tijd waarin jonge mensen eigenlijk verwachten dat als hun vader iets te vragen heeft, dat hij het op die manier vraagt. Zou het je misschien alsjeblieft uitkomen? En als dat zo is, mag ik dan iets vragen? Nee, hij is vader, hij heeft gezag. En het is een bevel, het is een opdracht. Maar wel een liefdesbevel. Hier staat niet een slavendrijver, hier staat een vader. En eigenlijk op dat liefdesbevel, daar kan maar één antwoord op zijn. En dat is, ja hoor vader, dat zal ik doen. Ik ga. Ik kan me voorstellen, jonge mensen, dat dit een beetje autoritair overkomt voor jullie. Een vader die zegt, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Ja. Nou ja, vroeger kwam dat zo autoritair niet over. Dat weten onze ouderen wel. Als je vader dat vroeg, dan deed je dat gewoon. Omdat je vader het vroeg. En helaas, die tijd leven wij niet meer. Nee, leraren die kragen over het gedrag van de leerlingen. Ouderlingen klagen over het gedrag, de ongehoorzaamheid van gemeenteleden. Ouders klagen over het gedrag van hun kinderen. Bij alle crises die wij hebben, zitten we ook midden in een gezagscrisis. En is het zo dat vader en zoon voor ons op de gelijke hoogte staan? Er mag geen gezag meer zijn. Maar er is er wel. Voor God is dat er wel. Dus wat die vader vraagt is niet abnormaal. Wat die vader vraagt is gewoon heel normaal. Zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. En zo heeft God Johannes de Doper gezonden. Met een liefdesbevel. Bekeert u. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Breng dan vruchten voort van geloof en bekering waardig. Mag God dat vragen? Ja, natuurlijk mag God dat vragen. Zeker aan degenen die leven op de erven van het genadeverbond. En daarom word je in de kerk voor het blok gezet. En ik hoop dat dat ook vanmorgen zo voelt onder de prediking. Er wordt in de prediking een eis gesteld. De Heere zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dat is een liefdesbevel. Het is niet zo dat de dominee vanmorgen vraagt, zou het je misschien een keertje uitkomen om te luisteren en als je dat zint, nee, het is een bevel. Een liefdesbevel, een opdracht. Ik mag jullie niet vrijlaten. Wij leven in een tijd waarin iedereen zegt, ik mag mijn eigen keuzes maken. Nee, God heeft al gekozen. Toen wij op deze plaats gebracht zijn, toen wij hier gedoopt zijn, toen we op de erven des verbonds gekomen zijn. En daarom deze opdracht, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Drie dingen wil ik opwijzen. In de eerste plaats werk. Die vader zegt niet, zoon, ga eens wat rondkijken met de handen in je zakken. Wat je ervan vindt of zo. Ga eens wat toekijken. Nee, die vader zegt, pak mee aan. Ook al ben je mijn zoon, of juist omdat je mijn zoon bent, sta niet zomaar toe te kijken, maar pak aan. Werk heden. Heden, niet morgen, niet overmorgen, maar heden, vandaag. Niet als je er zin in hebt, maar ook als je er geen zin in hebt. Werk heden in mijn wijngaard. Inderdaad, het is niet de wijngaard van die kinderen. Het is de wijngaard van die vader. Maar die zonen als kinderen van de vader, die mogen zich ook wel verantwoordelijk weten voor die wijngaard. Het is toch asociaal in een gezin als een zoon tegen zijn vader zegt, als het bedrijf het moeilijk heeft, zoek het zelf maar uit. Nee, je voelt je ook verantwoordelijk voor dit familiebedrijf. Werk heden in mijn wijngaard, een vaderlijk bevel. Zo heeft de Heere aan ons een eis, de eis van liefde. Gij zult liefhebben de Heere uw God met uw gehele hart, met al uw krachten, geheel uw ziel, En daar moeten we wel even op letten. Het gaat hier niet bij dat werken in de wijngaard over het doen van allerlei kerkelijke activiteiten. Zo wordt het misschien wel vaak opgevat. Nou ja, als dat zo was, dan zouden die overpriesters en die schriftgeleerden, die zouden er goed van afkomen. Want die zijn heel druk in Gods Koninkrijk op kerkelijk erf. Ze lopen de benen onder hun lichaam vandaan. Maar kijk, daar gaat het niet over. Nee, ik herinner u weer aan de aanleiding. Het gaat over de prediking van Johannes. Het gaat over de eis der bekering. Het gaat over het voortbrengen van vruchten. Dat betekent werk heden in mijn wijngaard. En daar staat die zoon, jongens en meisjes, en hij zegt, ik wil niet. Kort maar krachtig. Duidelijk. Ja, het is geen geveinsde, deze jongen. Hij is recht voor de raap. Hij zegt gewoon waar het op staat, ik wil niet. Het is geen geveinsde, maar het is wel een onwillige. En geveinsdheid is niet goed, maar onwilligheid is ook niet goed. En deze man is een beeld, deze jongen is een beeld van openbare zondaren. Deze jongen is een beeld, ja, de Heer Jezus zegt het zelf, van de hoeren en van de tollenaren. Ik wil niet. Waarom zou ik het doen? Laat mijn broer dat doen. Hij heeft toch tijd zat. Of zou u zelf ook niet eens wat kunnen doen, vader? Waarom moet ik dat doen? Ik heb ook wel andere dingen aan mijn hoofd vandaag. Trouwens, ik heb er geen zin in ook. Ik wil van het leven genieten. Ik wil niet. Dat is de taal van het paradijs. Waar Adam en Eva ook gezegd hebben, ik wil niet. En datzelfde, dat zien we al bij onze kleine kinderen, toch? Ik wil niet. Ze slaan met hun handjes en ze trappen met hun voeten en ze schreeuwen met hun mond, ik wil niet. En werd dat nou maar beter als je kinderen groter worden? Maar ouders, dat wordt niet beter. Het zit er niet in. Van nature zit het er niet in. Het wordt eigenlijk steeds bruter. Maar het betekent allemaal hetzelfde. Ik wil niet. En daarna berouw hebbende. Ja, dat is toch wel opmerkelijk. Die vader, die had hem bij de arm kunnen pakken. En die vader had kunnen zeggen, en jij zult. Want dat doet die vader niet. Weet je wat die vader gedaan heeft, denk ik, jongens en meisjes? Die heeft hem heel verdrietig aangekeken. Met de tranen in zijn ogen. Ziet hij die verloren zoon heen gaan. En dan staat er, en daarna berouw hebbende. Er staat niet hoe lang daarna. Is dat heel kort geweest of heeft de jongen nog dagenlang rondgelopen? Ik weet het ook niet. Maar er vindt een omkeer plaats, een innerlijke omkeer. Hij krijgt spijt. Ja, er staat hij krijgt berouw. Van binnen gebeurt er iets. En omdat er van binnen iets gebeurt, verandert er van buiten ook iets. Kijk, en dat kan de Heer doen. Onwillige mensen gewillig maken. Dat staat zo heel mooi in onze Dordtse leerregels. Dat is een werk van de Heilige Geest. Dat is een zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderbare, verborgen, onuitsprekelijke werkingen. Die in haar kracht niet minder is dan de schepping nog de opwekking uit de doden. Het werk van Gods Geest. Moeders, vraag daarom. Als je jongen niet wil. Vaders, vraag daarom. Als je meisje dwars is om het werk van Gods Geest. En als de Heilige Geest gaat werken, jongens en meisjes, dan krijg je berouw. Dat zie je hier, dan krijg je droefheid in je hart. Want de droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. Omdat er van binnen wat verandert, verandert er aan de buitenkant ook wat. Dat heeft alles met elkaar te maken. En openbare zondaren en openbare zondaressen, want daar gaat het hier over. die kunnen nog bekeerd worden. Jonge lui die geen zin hebben om naar de catechisatie te gaan. Jongeren die zeggen, als ik 18 ben, dan ga ik het bepalen wat ik doe. Ik wil niet. Ik doe het niet. Ja, dat zeg je. Maar ouderling van Haafden die zei zo vaak, als de Heere gaat werken, kunnen jonge mensen het niet tegenhouden. En dat is zo. Als de Heere gaat werken, dan kun je het niet eens tegenhouden. En de Bijbel die heeft daar hele mooie voorbeelden van. Of ja, mooie voorbeelden. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat die jongens niet wilden. Laat dat duidelijk zijn. Manasse, helemaal losgeslagen, los van God. Zijn hele leven was, ik wil niet. Maar toen hij in de gevangenis kwam, erkende Manasse dat de Heere God was. De verloren zoon. Ik heb getwijfeld vanmorgen. Verloren zoon of de twee zonen. De verloren zoon heeft dominee Beens niet zo lang geleden over gesproken. Ik denk, dan wordt het de twee zonen. Maar de verloren zoon is daar ook zo'n prachtig voorbeeld van. De moordenaar aan het kruis. En die zondares die de voeten van de Heer Jezus heeft nat gemaakt met haar tranen, waarvan de Heer Jezus gezegd heeft, haar is veel vergeven, die hebben keihard geschreeuwd, ik wil niet. Maar de Heer zegt, ik wil. En zij zullen. En zo is het met deze jongen, hij ging heen. Dan gaat hij naartoe, naar de wijngaard. Ja, het is beter als hij eerst naar zijn vader gaat. Dat had hij eigenlijk moeten doen. Hij had naar zijn vader moeten gaan. Hij had zijn berouw kenbaar moeten maken. Ja, deze jongen is geen modelzoon. Laat dat duidelijk zijn. Dat je nou niet met deze gelijkenis straks naar huis gaat en zegt, je kan er beter eerst even op losleven. Want dat is een voorbeeld. Als je daarna tot bekering komt, ben je een voorbeeld voor heel de gemeente. Nee, nee, deze jongen is geen voorbeeld. Deze jongen moet ook nog heel veel leren. Hij had eigenlijk eerst naar zijn vader moeten gaan. Maar goed, ik zou het zo willen zeggen, het begin is er. Het begin is er. Hij gaat naar de wijngaard. En als dat in je leven gebeurt, dan ga je diep schamen over de tijd die je verspild hebt. Die je hebt laten gaan. Een verknoeid leven. Daar zullen Gods kinderen nooit trots op zijn. Maar dat achtervolgt je je hele leven. Dus denk nou niet bij deze zoon van, oké, hij is dus de gelukkige. Nee, als dit ons leven is, dan zul je jezelf nooit meer vergeven dat je zo tegen de hemelse vader hebt gedaan. Net zo min als je jezelf zult vergeven als je nu grof bent tegen je moeder. Ik was in de achterliggende week bij een begrafenis van een familielid. Ik zag daar een heel groot nageslacht staan rondom dat open graf. Dan denk ik, ja, jongens en meisjes, als je straks staat bij het graf van je vader of bij het graf van je moeder, hoe ben je dan tegenover hen geweest? Moet je maar eens over nadenken. Als vader wegvalt, heb ik dan nog wat goed te maken? Als moeder wegvalt, heb ik dan nog wat goed te maken? Dat vergeef je jezelf niet meer, hoor. Alles wat je naar het hoofd van je moeder geslingerd hebt en wat je tegen je vader in boosheid hebt gebruld. En als je dat van je eigen ouders al zo zwaar neemt, hoeveel te meer als dat tegen de Heere gebeurd is. Nee, dit is geen modelzoon. Maar gelukkig, de Heere grijpt in. En het kan ook nog voor deze jongen. Gaat het zo altijd? Nee, het gaat niet zo met alle weigeraars. Ik heb al gezegd, eigenlijk zijn er 4 leden van het gezin. Want je hebt ook mensen, en dat zijn er heel veel, die zeggen nee en ze doen nee. Ze komen er ook nooit op terug en dat is helemaal verschrikkelijk. Wij worden vanmorgen nog genodigd. Wij zijn nog onder de liefelijke klanken van Gods woord. En zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Aan onze tweede gedachte ja zeggen en nee doen. Eer dat we daar nog iets van zeggen, zingen we Psalm 32. En daarvan het vijfde en het zesde vers. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven? Of het rechtvaardig volk verheft uw beide. En een rechtvaardig volk verheft uw beide blijde klanken. Psalm 32 en daarvan het vijfde en het zesde vers.
Thank you.
onze tweede gedachte ja zeggen en nee doen. En gaande tot de tweede desgelijks. Maar die krijgt precies dezelfde behandeling. Die vader maakt geen onderscheid. Hij spaart die tweede zoon niet dezelfde opdracht. Ga heen, werk heden in mijn wijngaard. En die tweede jongen die zegt, ik ga, Heer. Eigenlijk staat dat woordje ga niet in het Grieks. Dus eigenlijk zegt hij, ik, Heer. Met andere woorden, hij staat direct klaar. Korter kan het niet. En het staat zo in het Grieks dat het woordje ik, dat heeft de nadruk. Zeker ik. Ik ben niet als mijn broer. Ik ben tot uw dienst gewillig. Zegt u maar wat u wilt. Alleen één ding valt me op, jongens en meisjes. Hij noemt zijn vader Heer. Dat is ook niet normaal. Heer, alsof er een dienstverhouding is. Alsof hij een loopjongen van zijn vader. Hij heeft geen hart voor zijn vader. Hij heeft eigenlijk ook geen liefde tot zijn vader, deze. Ik, Heer. Hij is in de geest van de dienstbaarheid, zouden wij zeggen. Hij zegt het prachtig. Hij zegt hetzelfde wat Abraham gezegd heeft toen de Heere hem riep. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. De taal is goed, de belijdenis is prachtig. Mankeert helemaal niks aan. En dat is nou een beeld van de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen. Die hebben eigenlijk in het begin best wel genoten van die prediking van de doper. Ja, zeker, ze waren wel bereid om acht te geven op die prediker. Eigenlijk was er nu pas een goede profeet opgestaan. Kijk, die zei het nog eens eventjes goed, zeg. Wat een degelijke kerel is dat. Die durft ze nog eens aan te pakken. Die hoeren en die tollenaren, die mensen die moeten flink de zweep erover, dat tuig. Want zoals zij leven, het is toch werkelijk verschrikkelijk dat je dat durft te doen, zeg. Dat kan toch helemaal niet. Ja, ze hebben genoten van de prediking van de doper. Totdat zij besefte, aanvankelijk hebben ze gezegd, ik ga, Heer. Totdat zij besefte dat die prediking ook tot hen kwam. En dat zij zich ook moesten bekeren. En dat ze met heel hun vrome godsdienst goddeloze mensen waren. Ja, daar hadden ze geen zin in. Want ze voelden zichzelf beter. Voelt u? Toen hoefde het van hen zo niet. Ze waren boven andere mensen verheven. Nee, de hoeren moeten aangepakt. De tollenaren moeten worden aangepakt. Maar wij, dit zijn mensen die heel bereid zijn om de Heere te dienen. Hebben wij geen werelds leven. Je mist ze nooit op de catechisatie. Ze zijn er altijd. Dat is prima, dat is goed. En ze doen belijdenis. Zo gauw als het kan, doen ze belijdenis. Dat willen ze graag doen. Ik ga, Heer. Ze hebben allerlei goede voornemens. Luther zei, de weg naar de hel, die ligt geplaveid met goede voornemens. Je hoeft deze mensen niet te waarschuwen. Komen niet met de kerkelijke censuur in aanraking. Fijn, zulke kerkelijke leden. Dat meen ik ook. Dat is fijn als je zulke mensen hebt. Want die levenswandel, daar is natuurlijk niks verkeerds mee. Die belijdenis is goed. Die belijdenis is prima. Alleen wat dan komt, dat is het probleem. Want dan staat er, en hij ging niet. Hij zei het wel, maar hij doet het niet. Het is geen zaak van zijn hart. Je kunt deze jongen niet van ernstige dingen betichten. Hij scheldt niet tegen zijn vader, zoals die ander, dat zal deze nooit doen. Fijne zoon om te hebben, ja. Nee, Dit is geen moordenaar, dit is geen dief, dit is geen tollenaar. En zeker daarin is hij te prijzen. En als je die jongen aan zou spreken, dan zegt hij, ik doe toch niks. Nee, dat is juist het probleem, hij doet niks. Deed hij maar wat. Want dat zal hem straks juist heel erg kwalijk genomen worden, dat hij niks gedaan heeft. Tegen zulke mensen zal straks gezegd worden, gij hebt mij niet te eten gegeven. Gij hebt mij niet te drinken gegeven. Gij hebt mij niet gekleed. Gij hebt mij niet bezocht. Allemaal niet gedaan. Het was allemaal uiterlijk vertoon. De liefde was er niet bij. Aangrijpend. En hij ging niet. Het was allemaal buitenkant. En de Heere, jongens en meisjes, ziet naar waarheid in het binnenste. De Heere ziet het hart aan van mensen. Ah, dit zijn de jonge lui waar we ons als ouders niet zoveel zorgen over maken. En waar we op de kerkenraad geen uren over zitten te praten. Je hebt een slag jongeren, daar hebben we het nog alles over op de kerkenraad. Ja, dat zijn die onverschillige jongeren, maar ja, deze jongeren. Ik ga, Heer, ze komen keurig. Maar ook zij moeten zich bekeren. Net zo goed. En als je dat tegen zulke jongeren zegt, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat ze boos worden. Ik? Ja, jij. Jij die iedere zondag 2 keer in de kerk zit, goed. Jij die altijd op de catechisatie komt, fijn. Maar bekeert u. Bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Johannes heeft ook gepreekt tegen de fariseer. Hij heeft ook gepreekt tegen de overpriester. Hij heeft ook gepreekt tegen de ouderling. Hij heeft ook gepreekt tegen de godsdienstige mens. Had maar 1 boodschap, onverschillig of godsdienstig. Kijk, en die eerste, ja, dat is een onwillige, dat is niet goed. Maar die tweede is een huichelaar, dat is ook niet goed. Dat is ook erg. Dat is een ander beeld dan het in werkelijkheid is. Zult u er ook erg in hebben, ouders, dat ook die jongeren, waar u misschien niet van wakker ligt, ook bekeerd moet worden? Want van goede werken kun je niet zalig worden. Hij deed het niet. Ja, ten diepste is er nog een 4e soort. En dat zijn mensen die ja zeggen en die ja doen. Dat zijn natuurlijk de beste. En die zijn er van nature niet. En die zijn er ook in een kerkelijke gemeente. Dat zijn die mensen net als Timotheus. Die van jongs af aan de Heere hebben leren vrezen. En die dat ook in hun wandel bevestigen. Bij wie het wel waarheid is. Bij wie wel liefde is tot de Heere en tot zijn dienst. En weet je wat het kenmerkende is van die mensen? Dat ze het zelf niet weten. Dat is het mooie. Ze worden er niks mee. Want die mensen, daar zal straks tegen gezegd worden, gij hebt mij te eten gegeven. Gij hebt mij te drinken gegeven. Gij hebt mij gevoed. Gij hebt mij bezocht. En dan zullen die mensen niet zeggen, oh ja, dat weet ik wel. Want dat is toen en toen geweest en toen. Nee, dan zullen ze zeggen, maar wanneer, heren? Want wat ik gedaan heb, dat was vanzelfsprekend. Ik heb niet meer gedaan dan ik schuldig was te doen. Ik ben zoveel tekort geschoten. En dan zal de Heere zeggen, voor zoveel gij dit een van mijn minste broederen gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. En dan komt de Heere terug bij die luisteraars en dan zegt hij, wie van deze 2 heeft de wil des vaders gedaan? Een hele concrete vraag. Daar houden mensen niet zo van, concrete vragen. Zeker degelijke mensen houden niet van concrete vragen, zoals die fariseërs en die schriftgeleerden. Want Ja, zij beschouwen zichzelf in hun uitwendige godsdienstplichten als voorbeelden. Maar nu komt de Heer met een hele concrete ontdekkende vraag. En dan moeten ze eigenlijk gaan zeggen dat die hoer het beter gedaan heeft dan zij. Nou, er is heel wat zelfverloochening voor nodig om zo ver te komen. Wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? Nou, ze kunnen er niet omheen. En ze zeiden de eerste. En natuurlijk bedoelt de Heer dat vergelijkenderwijs. Want die eerste heeft ook de wil zijns vaders niet gedaan. Die eerste is brutaal geweest. Die eerste heeft tegengestaan. Dus eigenlijk is die ook geen voorbeeld. Maar van deze twee is hij nog het voorbeeld. Want uiteindelijk heeft hij wel gedaan wat er van hem gevraagd is. Twee leden van het huisgezin. Er zijn er meer. En probeer niet te ontsnappen. Er zijn maar twee soorten mensen, maar er zouden vier voorbeelden te geven zijn. En uiteindelijk gaat het over degene die van ganser harte zich tot God bekeren. Bekeert u, bekeert u. Want waarom zou het gesterven en verloren gaan? En Jezus zeide tot hen, voorwaar ik zeg u dat de tollenaars en hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Dus de Heere zegt tegen die keurig nette kattengezant, je staat er buiten. Je zult verloren gaan. Want je zegt het wel, maar je doet het niet. Het is allemaal buitenkant. En de Heere zegt tegen die berouwvolle kattengezant die met alles gebroken had. Een afscheid van de Heere genomen had. En die met berouw teruggekeerd is. Dat er nog genade is. Voor zondaren. Die nergens recht op hebben. Tollenaars en hoeren zullen u voorgaan. Nee, niet als ze tollenaar blijven. Niet als ze hoer blijven. Want geen onreine zal daarin komen, zeker niet. En zo ga je zijn stem, jongelui die in de zonde leeft, zo ga je zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. En ga terug naar de wijngaard. Of ga eerst terug naar de Vader. En zeg, ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. Dat is de rechte gestalte. Het in te leven een zondaar te zijn. Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid. Wat heeft Johannes gepreekt? Het recht van God. Johannes heeft gepreekt het recht dat God heeft op ons aller leven. En dat geldt voor iedereen gelijk. En ze hebben hem niet geloofd. Ze hebben gezegd, ik wil niet. Of ze hebben ja gezegd en toch niet gedaan. De goddeloze mens die wil niet aan zijn zonde bekendgemaakt worden. En de vrome mens die wil niet goddeloos zijn. En dan is er voor deze beide jongens nog hoop. Als dat mag gebeuren, gemeente. Tollenaars en hoeren hebben hem geloofd. Ik geloof dat al Gods kinderen een tollenaar en een hoer worden in de beleving, niet in de uitleving, gelukkig niet, maar in de beleving. En dan wordt het een wonder, dan wordt het een wonder als je nog iets in de wijngaard mag doen. Dan zeg je tegen de Heere, Heere, geef mij de allerlaagste plaats, zo gij mij een plaats wilt geven. Want nooit heeft iemand zoveel kwaads tegenover zoveel goed bedreven. Amen.